Het is zo simpel.
Luister gewoon eens naar de zwangere.
En Lien's partner.
Dit is Wijziging Verwachting. De podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt voor jou.
In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen.
We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen.
En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld.
Wij zijn Brechtje
en Meerte
van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte.
En deze week praat ik met Daan en onze eigen Dr. Mama Brechtje over de geboorte van hun zoon Joep.
Ik word wakker terwijl ik naast het bed sta. En voor ik goed en wel besef wat ik aan het doen ben, weet ik al dat mijn vliezen gebroken zijn. Bam! Ik strompel naar de wc en word daar pas echt goed wakker. Hoe laat is het? 12:00 s'nachts precies. Oké. Vliezen gebroken. En nu? Oh ja. Is het wel vruchtwater en is het helder? Dat moest ik nu checken, toch? Ik roep jou of je een glas wil halen. Slaperig kom je uit bed.
Ik schrik wakker van jouw stem. Slaperig kom ik uit bed en tref jou op de wc. Wat doe je? Vraag ik nog half slaapdronken. Mijn vliezen zijn gebroken. Wat? Echt? Ik weet meteen wat mij te doen staat. Slapen. Dat klinkt een beetje vreemd. Jij krijgt weeën en wanneer gaat slapen? Maar dat is het dringende advies dat ik van een vriend kreeg. Een bevalling kan namelijk nogal lang duren. En als een barende vrouw iets nodig heeft, dan is het een partner die scherp is, weet wat ze wil en nodig heeft en haar goed kan vertegenwoordigen richting verloskundige en gynaecoloog. Zolang de weeën nog niet extreem zijn, kun je dus het beste nog maar even je rust pakken. We vangen eerst nog even wat vruchtwater op in een glas en checken of het helder is. Een soort van witte, grijs, is dat goed? Nou, het zal wel, ik duik mijn bed weer in.
Ik ga ook terug naar bed, maar kan door de krampen echt niet blijven liggen. Ik lig niet lekker en voel me, ja, raar. Ik pak mijn deken en kussen en ga in de woonkamer op de bank liggen, hangen, zitten. Het lekkerst is op mijn knieën met het kussen tegen mijn buik en mijn hoofd op de rugleuning van de bank. Zo lig ik voor mijn gevoel eindeloos te zuchten en ik denk dat ik ook beetjes heb geslapen. De tijd gaat in blokken voorbij voor mijn gevoel. Om 4:00 vind ik dat jij lang genoeg hebt geslapen. Die weeën komen echt elke 4 minuten of zo en ze worden wat krachtiger. Iemand moet met me meedenken wat er nu moet gebeuren. Ik haal jou uit bed.
Als je me roept, tref ik je met een vertrokken gezicht op de bank. Je lijkt al in de zone te zitten. Je krijgt niet alles meer mee en soms moet ik meerdere vragen herhalen. Tegen mijn eigen verwachtingen in blijf ik rustig en ga aan de slag. Ik bel de verloskundige en leg de situatie uit en vraag haar zo snel mogelijk naar huis te komen.
Jij belt met de verloskundige. Oh no, denk ik, als het maar niet die ene is. Daar heb ik echt geen zin in. Terwijl jij vertelt wat er aan de hand is, roep ik er steeds tussendoor. Het is toch niet Sam, hè? Niet Sam, toch? Wie is het? Is het Sam? Nee, toch? Dan krijg ik haar zelf aan de lijn. Hoi, Merel. Goddank. Ze wil mij zelf even horen en zegt, je kunt nog goed praten en de weeën houden niet een minuut aan, dus ik ga nog even naar een andere controle en in de loop van de ochtend kom ik naar jou, oké? Oké, als jij het zegt. Ik heb echt geen idee. Wat jij zegt, prima. Jij blijft bij me. We kletsen wat, maar ik moet ook steeds flink zuchten bij een wee. Op een gegeven moment voel ik me misselijk worden. Pak een emmer. Kotsen vind ik normaal gesproken echt vreselijk, maar dit moet er gewoon uit. Hatsa, prima, dat ben ik vast kwijt. Ik had van een collega gehoord dat ze de hele tijd moest overgeven tijdens de weeën en dat leek me echt afschuwelijk. Maar het valt hartstikke mee, alsof je echt voelt dat het nodig is. En het blijft gelukkig maar bij 1 keer.
Ik zet jou onder de douche, op het speciale douchekrukje van je vader. Hij zat erop toen hij ziek was, voor die stierf. Nu zit jij erop met nieuw leven. Maar wacht even. Kak, het bed. Het staat er niet op klossen en dat schijnt te moeten.
Oh, de klossen. Oh my god. Dadelijk komt de verloskundige en ziet ze dat de klossen niet onder het bed staan en dat moest. Ik maak me echt druk als een stout schoolkind wat op zijn kop gaat krijgen zo. Bel mijn zus en haar man dat ze komen om het bed op klossen te zetten, zeg ik tegen jou.
Echt? Ja, maar het is 7:30, joh. Maar ja, ik kan het moeilijk samen met jou doen. En ik wil geen gezeik met de verloskundige, dus ik bel haar naar het bed.
Ik zit in de douche op een krukje en voel dat de warmte van de douche heel fijn is. Ik kan me goed ontspannen. Na een tijdje komt mijn zusje binnen. Ik vind het heel erg fijn om haar te zien. Ze is nog liever dan normaal. In mijn herinnering bied ik haar een kopje thee aan en ga ik dat nog voor haar zetten ook. In de realiteit zit ik als een beest te loeien en roep ik de hele tijd... Oh, ik ben zo blij dat jullie er zijn. Jullie zijn zo lief. Heel erg bedankt, hè? Dat vertelt ze achteraf. En ook dat ze hoopt dat zij nooit hoeft te bevallen.
Terwijl je zusje zich kapot schrikt van wat ze onder de douche aantreft... een grommend, kreunend dier dat haar zus blijkt te zijn... zit ik met mijn zwager het bed op klossen. Nou ja, klossen, de kratjes pils waren in de bonus. Het vruchtwater staat op het aanrecht, het bier onder het bed. En nee, niet om maar meteen eentje na de geboorte open te trekken. Een thuisbevalling gaat het namelijk niet worden. Dat hebben we van tevoren duidelijk afgesproken. We hebben allebei een goed en vooral veilig gevoel bij een ziekenhuisgeboorte.
Dan komt de verloskundige binnen. Ik ben super opgelucht dat dat bed op klossen staat. Ik ben gehoorzaam geweest. Ze vraagt of ze even mag kijken hoe ver ik ben en ik droog me af en klim op het bed. Met een trapje, want het is ineens heel erg hoog geworden.
De verloskundige checkt je ontsluiting. Ik ken de verhalen van eindeloos trage ontsluitingen waar barende vrouwen bijna aan onderdoor gaan. Ik verwacht daarom maar zo min mogelijk.
Ze checkt de ontsluiting. In mijn hoofd herhaal ik steeds 4 centimeter. Laat het in ieder geval 4 centimeter zijn. Ha, zegt ze, 9 centimeter. Wat? Dat nieuws brengt me in een nog euforischere staat. Over 2 uur hebben we een baby, zeg ik tegen jou. Als je nog naar het ziekenhuis wil, moeten we nu gaan, zegt Merel. Of wil je thuis blijven? Ik kijk in haar ogen en denk dat zij hier wil blijven. Ik voel zo'n vertrouwen in haar en zo'n verbinding met haar. Het is de eerste keer dat ik haar zie, hè? Nooit eerder ontmoet tijdens mijn zwangerschap. Ja, laten we thuis blijven.
Jij bent zo bevangen door de emoties dat je huilend aan mij vraagt... Zullen we hier blijven? Nee, liever, dat wil je echt niet. Dat hebben we afgesproken, weet je nog? Oh ja, zeg je. Kijk aan, wij gaan dit met z'n tweetjes helemaal regelen, denk ik. Jij doet het fantastisch, ik ben uitgerust en scherp. Dit gaat helemaal goed komen.
Ik knuffel mijn zus plat en zeg ook tegen haar... Over 2 uur hebben we een baby. Bel de hele familie maar, dan zijn ze er op tijd om de baby te komen bewonderen. Goed geregeld, denk ik nog.
Ik pak de tas die ik heb klaargezet met alle spullen. Kleed je aan en zet je rustig in de auto. We rijden naar het Lucas Andreas. Het ziekenhuis waar mijn tweelingzus en ik 31 jaar eerder zelf geboren zijn. Onderweg wil ik tegen alle weggebruikers roepen dat ze opzij moeten gaan omdat we een kind gaan krijgen.
In de auto weet ik mezelf geen houding te geven. De weeën zijn echt best pijnlijk, maar ze duren nog steeds niet super extreem lang. In het ziekenhuis aangekomen wil ik per se zelf de 2 verdiepingen omhoog lopen met de trap. Bewegen is goed, dus let's go. We worden binnengeleid in een soort hotelkamer.
Als we in de bevalkamer komen, begin je keihard te huilen. Wat mooi allemaal, roep je uit. Nou, zo mooi is het ook weer niet. Maar ik moet bekennen dat ik eerder het idee heb dat we in een hotel zijn dan in een ziekenhuis. Jij krijgt zelfs sloffen en een badjas. En mij wordt gevraagd of ik een cappuccino wil en een broodje. Het is ondertussen ochtend. Een cappuccino drinken terwijl je vrouw in matchende sloffen en badjas aan het persen is.
Ik heb volledige ontsluiting, denk ik nog. Dus ik ga op mijn knieën op de grond zitten en probeer een beetje mee te persen op de wee. Voelt niet raar, maar voelt zeker ook niet alsof er iets gebeurt. Als Merel binnenkomt, lach ik naar haar en zeg dat ik stiekem zit te persen. Ik zie het, zegt ze. Laat me nog even checken hoe je ervoor staat. Ik kruip op het ziekenhuisbed en ze checkt. Oeh, een klein randje. Er staat een klein randje. Probeer de weeën nog even weg te zuchten. Oké, daar was ik al wel een beetje klaar mee, maar vooruit, omdat jij het zegt, denk ik. Terwijl ik bezig ben, kijk ik af en toe naar Merel, die op het bankje is gaan zitten op een afstandje. Ik meen dat we door telepathie kunnen communiceren. Dat ik in haar ogen zie dat ze er voor me is. Dat ik het goed doe en dat ze me vertrouwt. Ik probeer met mijn ogen iets terug te zeggen. Misschien knipoog ik zelfs wel naar haar.
Het wil nog niet erg vlotten. Je bent volledig ontsloten, dus je mag persen. Maar wat je ook probeert, zitten, liggen, op je rug, op je zij, nog een keer onder de douche. Het wil niet. De weeën lijken ook steeds minder te worden.
Ik pers en ik pers en pers en pers. Maar ik voel gewoon niet zoveel anders gebeuren. Ondertussen zit de hele familie, ouders, zussen, aanhang, iedereen op de gang. Af en toe gaat de deur op een kiertje en zie ik mijn moeder of schoonmoeder even spieken. Ik wil ze naar binnen uitnodigen, zo gezellig. Maar jij houdt gelukkig iedereen buiten de deur.
Ondertussen zit de gehele familie 8 man sterk te wachten op de gang. De moeders zijn zo nieuwsgierig dat ze tegen de regels in meerdere keren naar binnen gluren. Vet irritant. Een voorbode voor hoe eigenwijs opa's en oma's kunnen worden.
Op een gegeven moment zegt de verloskundige dat ze gaat overleggen met de gynaecoloog. Het hoofdje komt niet dieper, dus misschien moeten de weeën een beetje gestimuleerd worden. Oké, prima, denk ik weer, wat jij zegt. Ik begin er wel een beetje genoeg van te krijgen. Iedere keer die weeën en het schiet geen klont op. Een half uur en veel zuchtpersen later komt ze vertellen dat we worden overgedragen aan de gynaecoloog. Oké, prima, wat jij zegt, denk ik weer.
Er wordt besloten dat de bevalling toch in het ziekenhuis moet gebeuren. Als ik mijn cappuccino en jij je sloffen maar mag meenemen. Maar wat blijkt, er is geen bed beschikbaar. Gelukkig kunnen we in het Slotervaart ziekenhuis terecht, 3 kilometer verderop. Het Slotervaart, naast het Antonie van Leeuwenhoek, waar we regelmatig met je vader kwamen. Je wordt door de ambulancebroeders op een brancard gelegd en naar een ambulance gereden. Onderweg komen ze collega's tegen. Ook die hebben een brancard met iemand bij zich. Alleen daar is de deken ook over het gezicht heen getrokken. Het kankerdouchekrukje van je dode vader, een lijk onderweg, het Antonie van Leeuwenhoek, leven en dood. Ik kan daar pathetisch en theatraal over gaan doen, maar I got a job to do. En ik moet zeggen, die job bevalt me wel. Wij zijn echt een topteam met z'n tweeën. Jij doet het fysieke werk, ik zorg dat ik je daarbij steun. De massages werken goed en de complimenten die ik je geef komen aan. Jij bent wel heerlijk pathetisch tussen de weeën door en ik geniet daar enorm van.
Als ik over de gang word gereden, schijnt de wereld echt roze gekleurd. Iedereen is zo lief en zo aardig en zo mooi. Ik zie mijn familie en die vandaan en zwaai enthousiast naar ze. Ik mag in de ambulance. We rijden met sirene aan naar het Slotervaart. Serieus, ik was nog op de fiets gesprongen als iemand me dat had opgedragen. Echt.
De ambulance doet er nog geen 2 minuten over. En van het bevalhotel komen we terecht in de Oost-Europese bevalbunker die het Slotervaart ziekenhuis is. De sfeervolle, verlichte kraamkamer en verse cappuccino maken plaats voor kale gangen en bakjes automatenpleur. Maar daar heeft de opgetrommelde familie meer last van dan wij. Dit topbevalteam heeft namelijk alles onder controle. Voor mijn gevoel zou ik het hele ziekenhuis kunnen bestieren. Echt geen probleem. En oké, het Slotervaart heeft dan misschien de uitstraling van een Sovjet-ziekenhuis uit de jaren 50. De verpleegkundigen zijn geweldig. De artsen zijn ook geweldig, maar vooral ook onbedoeld grappig. De eerste die aan je bed verschijnt is een Duitse gynaecoloog die je gaat toucheren.
Daar kom ik. Ja, 1 vinger, 2 vinger. Jawohl.
De weeën zijn vet onaangenaam en ze komen sneller achter elkaar. De gynaecoloog zegt dat ze wil proberen aan het hoofdje te trekken met een vacuümpomp. Oh, mijn ergste nachtmerrie. Maar ook nu denk ik dat zij het wel het best zal weten, dus ik protesteer niet. Eerst gaat ze nog even met de echo kijken. Oh, aha, zegt ze dan op zijn Duits. Ja, maar zo lukt het ook niet. Je kindje is een sterrenkijker, die komt er zo niet uit. Nou, dan wordt het een keizersnede, sorry. Oké, prima, wat jij zegt. Doe maar wat moet, het maakt me allemaal echt niets meer uit. Schiet maar gewoon op.
Vrouw dokter Ontsluiting besluit om voor een keizersnede te gaan. En dat vind jij prima. Terwijl jij naar de OK wordt gereden, word ik gemaand een arts te volgen. Gedwee loop ik achter hem aan. We komen in een kleedkamer terecht. En hij begint zich om te kleden. Ik snap er niks van en staar wat in het rond. Oh ja, sorry, welke maat heb je? Medium, denk ik. Pak die jas maar en zoek maar een paar klompen uit. Ik was mijn handen, zoals ik ze dat in Grey's Anatomy heb zien doen, en loop de OK binnen met de woorden: hallo, Dr. McDreamy hier, aangenaam. Jij zit daar puffend en hijgend op de operatietafel. De weeënopwekkers doen helaas goed hun werk. De anesthesist die lijkt precies op Arjan Ederveen.
Vanaf het moment dat besloten is tot een keizersnede is iedere wee er 1 te veel. Wat een gekut. Laat die weeën ophouden alsjeblieft. Ze hebben echt nergens meer nut voor. Ik ben daar echt ineens helemaal klaar mee. De anesthesist, die echt sprekend Arjan Ederveen lijkt, legt een beetje jolig uit dat ik nu een ruggenprik krijg en hoe het in zijn werk gaat. Schiet op, mafkees, weg met die weeën. Als de prik gezet is, voel ik eindelijk de weeën gewoon weg hebben. Heerlijk, wat een rust. Dan kom jij binnen met een mondmasker en een pak aan. Echt aandoenlijk. En dan komt de Duitse weer en instrueert iedereen. Ik voel me zo blij. Nu is het moment echt bijna daar.
Je wordt neergelegd op de operatietafel en er wordt ter hoogte van je borst een scherm geplaatst. Dan gaan de artsen aan de slag. Het geluid doet me het meest denken aan het graaien in een bestekla. Ik hoor allerlei getik, gekletter, geschraap.
Ze sjorren wat aan me, ik hoor wat instructies en dan ineens gekrijs.
We kijken omhoog naar het scherm als kleine kinderen bij een poppenkast. En dan, op 3 maart om 4 uur 's middags, na jouw wereldprestatie van 16 uur bevallen in 2 ziekenhuizen, is hij daar dan eindelijk. Ik schrik me kapot. Wie? Maar vooral ook wat is dat? Een kaal, verfrommeld, gebutst mannetje met enorm dikke oogjes.
Boven het lakentje verschijnt een dik, rood, bloederig hompje vlees. Ik zie vooral het beentje eigenlijk. Hoera, hij is er. Daan, vlug. Ga mee. Ze gaan hem checken. Goed kijken, hè. Goed kijken of alles erop en aan zit.
Ik schrik, maar moet net als jij ook meteen huilen. Enorme blijdschap, maar ook verwarring over wat ik zie. Ik realiseer mij dat ik 9 maanden lang blijkbaar gedacht heb dat er een mini-me uit jou zou komen. En niet een gerimpelde aardappel. Ik maak me geen zorgen over zijn gezondheid. Maar jij wel. Terwijl ik naar de verpleegkundige loop die het ventje overneemt, roep jij meerdere keren, vraag of alles goed is. De verpleegkundige stelt ons gerust, alles is goed. Ik mag nog een stukje navelstring afknippen. Een soort dikke, al dente cannelloni.
Na een paar minuutjes kom jij terug met een in doeken gewikkelde klont. Een zwaar gehavend, rood, dik koppie wordt naast mij neergelegd. Ik kijk en een gezichtje kijkt terug. Dit is hem dan, onze zoon. Daar is hij.
Wat een bevalling, wat een bevalling. Wat een bevalling.
Ah, jongens, wat een bevalling. En wat een feestje om deze seizoensfinale met jullie te mogen opnemen. En dan nog symbolisch en extra feestelijk, want vandaag is het 9 jaar geleden dat Joep geboren werd.
Ja, 9 jaar.
Ja. 9 jaar.
Oh,
jeetje, Daan, Dr. McDreamy, hoe heb jij deze bevalling beleefd?
Ik vond het echt serieus fantastisch. Ja.
Echt?
Ja, ik vond het echt ook nu ik weer dat verhaal terughoor en ook toen ik het schreef. Ja, het op de een of andere manier, maar ja goed, ik heb natuurlijk ook niet hoeven baren. Ik heb die wee niet hoeven wegpuffen. Maar zeg maar vanuit mijn optiek als partner was het echt fantastisch. Dus sowieso natuurlijk ook, zoals je gehoord hebt, een heel lang verhaal. Aha. Dus hè, je begint eerst thuis, dan ga je naar een ziekenhuis. Daar lukt het niet, daar is geen plek. Dan moet je met een ambulance ergens naartoe. Dan komen er weeënopwekkers en uiteindelijk toch nog een keizersnee. Die ook weer heel erg apart. Het was toch een soort van, in je hoofd na afloop wordt het een hele mooie en ook enigszins grappige film. Ja, mm-hmm. En ik vond het ook fantastisch omdat het ging goed. Datgene wat we hadden afgesproken, dat werkte ook. Mm-hmm. En voor mij dan, ik had serieus, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik liep daar door het ziekenhuis. En ik had echt het gevoel, ik kan, weet je wat, ik doe deze keizersnee even en daarna ga ik, weet je, wat moet er verder allemaal gebeuren? Hebben we nog een fusie die uitgevoerd moet worden? Moeten er nog afdelingen gesaneerd worden? Prima. Weet je, ik had echt het idee alsof ik de hele wereld aankom.
Ja, echt briljant.
Maar misschien zegt dat meer over mij dan over de bevalling. Dat kan ook.
Nou ja, dan zijn het in ieder geval 2 dingen die heel mooi samenvielen. Ja. Maar als je zegt, de dingen die we van tevoren afgesproken hadden, die gingen ook zo. Wat hadden jullie dan afgesproken?
Nou ja, bijvoorbeeld hè, wat Brecht dan zegt, dat ze op het moment dat ze dan 9 centimeter ontsluiting heeft. Mm-hmm. En die enorme verbinding voelt met de verloskundige, waar ik echt, dat hoor ik nu pas. En dus eigenlijk dacht van, oh, misschien moeten we thuis blijven. We hadden inderdaad heel duidelijk afgesproken wat er ook gebeurt. We gaan naar het ziekenhuis, want dat, nou ja, daar hebben we gewoon een heel goed gevoel bij. Ja. Dus dat. Maar daarnaast ook dingen als, dat is grappig, want bijvoorbeeld dat masseren, waarvan ja. Brecht zegt dat ze zich dat niet kan herinneren.
Sorry.
Ik weet het zeker. Ja, ze had wel donker haar, zat ik net te denken bij vrouw toen. Maar goed. Nee, maar het masseren, maar bijvoorbeeld ook dat continu de juiste dingen zeggen. En dat is niet iets wat je van tevoren afspreekt. Hè? Dat je zegt van, oké, als jij een wee hebt, dan ga ik tegen jou zeggen, oh, je doet het heel goed. Werkt dat? Ja, dat werkt. Ga dat maar zeggen. Nee, gewoon, nou ja, hè, je kent elkaar waarschijnlijk als je zwanger bent wel wat langer dan 1 dag, dan vandaag. Dat je gewoon wel weet wat je tegen de ander moet zeggen. Dat je wel afspreekt dat je het zo gaat doen. Dus dat, en inderdaad, dat, nou ja, uiteindelijk moet jij ervoor zorgen dat je opkomt voor de belangen van je partner die op dat moment aan het baren is. En nou ja, zo'n heel klein dingetje als, oké, we gaan naar het ziekenhuis, punt. Mm-hmm. Dat is maar klein, maar ik kan me heel goed voorstellen dat in andere situaties dat het heel erg belangrijk is. Dat je weet wat je samen en wat je partner vooral wil. En dat je dan tegen een arts of verloskundige kan zeggen van, ja, maar we hebben dit afgesproken.
Ja, en dat schrijf je ook heel erg op in het verhaal. Je weet, ik moet alvast gaan slapen, want anders ben ik straks niet scherp.
Ja.
En het blijkt nodig te zijn, want die endorfinehaai die maakt zich volop meester van Brechtje. En ik denk dat er ook wel een kleine kruisbestuiving op jou is losgelaten, ja. Aangezien je, nou ja, denkt dat je ook keizersnedes kan uitvoeren. Ja.
Nou, dat nog net niet. Nou, trouwens. Ja, als het gereedschap maar goed is, is het halve werk.
Dat is half werk. Ja. Nee, maar wat dat betreft heb je dus inderdaad echt heel erg de rol kunnen pakken waarin je denkt, oké, ik heb die controle voor de aantal dingen die we zeker weten belangrijk vinden. Daarin, ja, kan ik je helemaal terughalen naar wie jij echt bent. Want ik ken je door en door en ik weet dat je het heel erg belangrijk vindt. En zo is het ondertussen ook nog eens zo dat Brechtje onwijs ontvankelijk is voor, nou ja, de massages die zich dan niet echt meer herinnert, maar ook vooral de complimenten.
Ja.
Waardoor je echt in een lekkere flow komt en het volgens mij een heel erg teamwork is geweest, ondanks dat, ja, enorme beloop van 16 uur en 2 ziekenhuizen.
Nee, absoluut. En ik zit even te denken in hoeverre het, zeg maar, ik ook nog wel mag verwijzen naar bevallingen die daarna zijn gekomen. Want we hebben natuurlijk 3 kinderen, dus we hebben nog 2 bevallingen gehad. En ik moet wel zeggen dat ik dat gevoel van controle, ik had het idee dat we dus heel erg in control waren, dat had ik bij die andere 2 niet. Maar goed, dat gaan we misschien in een volgende serie nog horen.
Precies, dan noemen we de cliffhanger.
Het kan zijn dat de situatie, de omstandigheden zich ook echt wel leenden voor dat, in ieder geval dat gevoel, we regelen dit helemaal met z'n tweeën.
Ja.
Nou ja, het gevoel dat je in ieder geval daar waar je controle over kan hebben, dat je dat ook hebt.
Ja.
Dat vond ik heel erg fijn.
En jij, Brecht? Hoe heb jij het beleefd?
Ja, ik was natuurlijk zo high as a kite. En dat hoor je ook wel. En ik moet daar iedere keer weer om lachen. Omdat ik mezelf niet per se heel erg daarin herken. In dat, nou ja, dat uivoeren, happy de peppie. Dat was echt super hormonaal. Want ik vond het één groot feest. Vanaf de allereerste wee. Ja. En ook de zwangerschap. Weet je, daar moet je ook maar geluk mee hebben. Dat je daarbij denkt, oh, ik vond alles fijn, ik voelde me echt een betere versie van mezelf. En ik had enorm vertrouwen in mijn lijf. En ik had ook, aangezien ik veel bevallingen heb gezien en aan de kant van de kindergeneeskunde heb opgevangen, zeg maar, ook het gevoel, ik heb alles gezien. Ik ken alle scenario's, laat maar komen. Niemand maakt me gek. Ja, en dan in die bevalling zo overgenomen door die hormonen. Moet ik heel hard lachen dat als ik dus, er is een foto van mij gemaakt, daar kan ik echt niet naar kijken. Daar zit ik inderdaad, wat jij zegt, als een soort heel dierlijke gezichtsuitdrukking, vertrokken gezicht. Terwijl ik oprecht dacht dat ik de beschuitjes aan het smeren was en de kopjes thee aan het halen. Ja. Nou nee.
Maar hoe bizar wonderlijk is dat? Want ik heb dat ook opgeschreven, dat ik het zo prachtig beschreven vind. Dat je zit onder die douche, je hebt daar eigenlijk full blown het moment d'espère, want je komt uit die douche en je hebt 9 centimeter ontsluiting. En het lijkt in die verhalen alsof er gewoon 2 verschillende vrouwen onder de douche zitten. Dus aan de ene kant, ja, de zachte, ach, ik ga alles nog wel even regelen. En ondertussen voor de toeschouwers, de aanschouwers, die zien een beest loeien. Hoe was dat dan voor jou, Daan, om dat zo te zien van je vrouw?
Nou ja, inderdaad, er zat inderdaad een beest te loeien onder de douche. Alleen, ik kon in ieder geval wel duidelijk zien dat er geen sprake was van bijvoorbeeld paniek. Of het echt niet meer kunnen handelen van die weeën. Het was gewoon heel erg heftig. Ik had trouwens ook gedacht dat ik daar heel erg van zou schrikken. Maar dat viel gelukkig heel erg mee. Maar ook omdat ik aan Brecht zag van, oh ja, ja, die heeft echt extreem veel pijn. En die is heel erg heftig. Maar het is nog in ieder geval nog steeds binnen de grenzen van wat je op dat moment aan kan.
Nou ja, ergens dus ook heel erg het gewoon echt aan het rokken, waardoor je denkt, er is gewoon geen paniek. Ze gaat er gewoon head first in. En daarmee groeit ook het vertrouwen voor de buitenwereld.
Ja, ja, ik weet niet. Misschien dat die endorfines, die misschien voor mij besmettelijk zijn, maar ik schrok er helemaal niet van.
Nee, en waar jullie ook niet van schrokken, en misschien waren dat de endorfines, misschien was het gewoon de kennis vooraf, was dat er jullie best wel veel wendingen ten deel vielen tijdens die bevalling. Maar Brecht, ik heb niet het idee dat het jou overvalt.
Ja, nee, ik vond niks een verrassing. Ik dacht bij alles, oh ja, ik begrijp het, ik snap het, ik weet de volgende stap, let's do it.
Was dat ook dat stukje waarin je vaak tegen de verloskundige of de hulpverlening zei, oké, wat jij zegt, prima, ik kan hierin mee. Zat dat daar ook achter of zat daar anders achter?
Nou, er zat deels achter, ja, nee, natuurlijk, I know the drill. Maar er zat deels ook heel erg achter. Ik wil niemand tot last zijn. Ik ben niet een klager. Ik ga hier niet over zitten zeuren of zitten piepen. Plus een klein stukje. Jij hebt medezeggenschap over mij.
Mm-hmm.
Ik had echt het gevoel dat ik het deels uit handen gaf.
Wordt dat vervelend?
Nee, dat vond ik toen niet vervelend. Ook omdat ik super high was en omdat het verliep zoals ik verwachtte. Maar met dezelfde instelling bij de volgende bevalling ging ik daar heel erg nat op.
Ja.
Dat was toeval dat dat dan hier me geen parten speelde. Mm-hmm. Maar wel iets waarvan ik achteraf denk, oeh ja, ik probeerde me wel heel erg te voegen naar de rol die ik dacht dat je als barende moest aannemen.
Ja. Je hebt de rol als arts meegemaakt en nu ben je in een andere rol, namelijk de barende. En hoe moet je je daar dan precies in voegen? Sneller de neiging om je daarin ondergeschikt dan te maken.
Ja, precies.
En te denken, heb ik hier eigenlijk nog wel wat in te zeggen? Of eigenlijk niet, want ik heb er niet, het is mijn bevalling, maar ik heb er niet voor gestudeerd. Dus het ook leggen in de handen van de hulpverlening.
Ja.
En dat zou je nu, met de kennis van nu, anders doen.
Heel anders doen.
Maar zijn er momenten, zeg maar, in dat hele bevalverhaal waarvan jij zegt, oké, dat zou ik dan in retrospectief anders hebben gedaan?
Ja, zeker.
Zoals?
Ik weet er ook wel een.
Was ik dus thuisgebleven?
Was je thuisgebleven?
Ja. Ja, want ik voegde mij naar de kant van de dokter. Jij zei ook, wij hadden van tevoren besproken, wij voelen ons veiliger in het ziekenhuis. Omdat ik een totaal verknipt beeld had van geboortes, omdat ik al die shit gezien had.
Ja.
Dat is natuurlijk niet een realistisch beeld. En dat het dan voor mij uiteindelijk helemaal verliep zoals ik het gezien had. En het werd een keizersnede. Ja. Dat is prima. Maar in retrospect zou ik niet meer opnieuw diezelfde keus maken, wetende wat ik nu weet.
Ja.
Want wat dacht jij dan, Myrthe?
Nou, ik dacht gewoon binnen het hele stuk hoe verder die bevalling verloopt. Ik heb ook na zitten denken over, zou je eventueel thuis zijn gebleven? Dan was je denk ik dichter bij jezelf gebleven, bij je gevoel. En daar ook misschien wat meer op durven te vertrouwen. Precies wat je zegt, je hebt realistische verwachtingen, maar dan heb je de blik van de dokter.
Ja.
En minder de blik van de aanstaande ouder. Of wat wil ik eigenlijk en wat wens ik eigenlijk?
Ja.
En daar hoort ook groei bij, denk ik. Ik bedoel, altijd willen we dingen toch een volgende keer beter doen. Of als we in retrospect kunnen kijken, wat zou je dan veranderen?
Mm-hmm.
En nu hebben we er al zeker 4 jaar gewauwel op dokter Mama overheen laten gaan.
Ja.
Dus die begrijp ik heel goed. Maar ik dacht ook, als je terug hebt naar jullie verhaal, dan heb je 10 centimeter ontsluiting. In jouw hoofd gaat ook al aan, dit is het moment. Dan mag ik gaan persen.
Mm-hmm.
Dan is er nog even een randje, maar op een gegeven moment heb je gewoon 10 centimeter ontsluiting. Dus je mag gaan persen.
Mm-hmm.
Maar dat werd niet aangekondigd door persweeën.
Nee.
Ik dacht dus, dat had je ook anders gedaan.
Oh. Dat. Ik had daarop gewacht. Ik had andere houdingen aangenomen. Want ik lag gewoon als een maklammetje op mijn rug de hele tijd. Want ik dacht, zo hoort dat. Zo zie ik dat iedereen doen. Ja. Nu denk ik, waarom?
Ja, het is grappig dat je dat niet zegt. Ik zit nu ook plotseling te denken dat het is een heel mooi verhaal. Maar we hebben, zeg maar, bij elke beslissing hebben we eigenlijk gewoon gezegd, oh ja, nee, natuurlijk, prima.
Ja,
ja, leuk. En nou, het is goed geëindigd. Dus ik vertrouwde ook iedereen enorm. Ja. Oh nee, ja, als de arts zegt, ja, dat zal wel. Ja, nee, goed, tuurlijk. Ja.
Maar dat is ook logisch. En dat is wat er gebeurt, zeker als je de eerste keer in zo'n bevalling stapt. Doet ondertussen niks af aan die beleving. Dat blijft gewoon overeind staan. Het is inderdaad, het zit alleen maar in de, oké, als je het over kon doen. En ik denk dat het altijd goed is om vraagtekens te zetten bij hoe is een verhaal verlopen. En dat je dus inderdaad, nou ja, als je de lering uit dit verhaal zou kunnen trekken, gewoon voor de luisteraars, dan heb je 10 centimeter ontsluiting. Dan mag je gaan persen. Maar dat hoort eigenlijk niet de go te zijn. De go hoort te zijn, je hebt persweeën. Oké, dan moet je mee gaan persen. Want anders weet je niet waar je het vandaan moet halen. Het lukt gewoon bijna niet als je baarmoeder niet meedoet.
Nee.
En daarmee denk ik dus, terugkomend op, wat zou je anders hebben gedaan, denk ik dat je dat dus anders had gedaan.
Ja, want het is dus geenszins dat ik nu denk, als ik dat anders had gedaan, was het beloop anders geweest.
Nee.
Maar ik vind het jammer dat ik niet meer vertrouwen heb gehad en heb geluisterd naar mijn eigen wensen en behoeftes. Dus het is nergens dat ik denk, oh, in retrospect had ik het anders gedaan, want dan was het anders verlopen. Nee, en die wens heb ik ook helemaal niet. Ik heb nergens teleurstelling daarover. Nee.
Maar dan, en dan had ik dus als partner misschien ook wel wat beter kunnen opletten op wat jij misschien fysiek, of nee, zeg maar, nee. Over, of je genoeg zeggenschap over je eigen fysiek had.
Nee, maar dat had ik. Ik had het gevoel dat we in control waren, omdat jij ook continu voor mij was en alles voor mij deed. Ik voelde me super veilig. Ik kon blind op jou varen. Alles wat je deed was behulpzaam en fijn. Ik vond het een hele spannende verwachting. En ik had vertrouwen in de hulpverlening. Dus ja, we waren een topteam. Nee, je was zo steunend als je kon en moest zijn.
En die lekkere massages waar je niks meer van weet.
Niet te geloven, wat fijn.
Ja, hou op.
We gaan terug naar het moment van de keizersnit. De keizersnede. Daan, jij wast zelfs helemaal chirurgisch mee. Alsof je straks aan de steriele kant gaat staan.
Ja.
En Brechtje, jouw geduld is echt helemaal op. Jij wilt nu je zoon ontmoeten.
Yes.
Hoe was het vervolgens daar dan samen met z'n tweetjes achter dat lakentje?
Ja, echt heel raar. Alsof je inderdaad voor een poppenkast zit te kijken. Mm-hmm. En dan het gekke is dan ook nog eens, ja, Brecht lag dus op de rug.
Mm-hmm.
En jij zit er dan naast. En het gekke is dus als partner, je mag meekijken als je wil. Nou, dat wilde ik niet. Het is ook best wel, het is een, ja, een soort oneerlijke positie is het voor de barende. Want? Nou ja, daar wordt gewoon letterlijk mee gerommeld in gesneden en zo. En die kan, ja, jij kon helemaal niks zien. Terwijl ik kon nog, als ik wilde, kon ik eromheen kijken. Mm-hmm. Ik zag ook nog, weet ik nog wel, er hing achter de chirurg of de gynaecoloog die bezig was. Er hing een soort van ingelijst schilderij, hing er. Wat ik heel raar vond in een OK. Ik dacht, nou ja, dat is toch een enorme steriele ruimte. Waarom hang je daar een soort IKEA-schilderij op? Maar goed, met een glasplaat ervoor. En dat, daar kon ik dus, ik wil niet kijken. En in één keer zie ik dus een reflectie. En zie ik ze bezig. Oh nee, ik wil toch niet kijken. Maar het is een beetje net zoals, nou ja, met een ongeluk op de snelweg. Dat je zegt, nee, ik wil niet kijken. Oh, ik ga toch even kijken. Het vervelende is, ik kon dus alles zien. En als vrouw, of als partner, lig je daar. En kan je niks. En je voelt niks.
Want hoe was dat voor jou dan?
Ja, ik voelde wel grommel en getrek. En ik wist hoe het eruit zag. Want dat heb ik vaker gezien. Dat scheelt misschien. Er is nooit door mijn hoofd gegaan dat ik misschien wel mee had kunnen kijken. Maar wat ik wel heel goed weet is dat toen kwam daar dus die klont kind ineens naar boven. Mm. En ik dacht, serieus? Ja. Uit welke doos heb je die gehaald? Want is die echt van mij?
Ja.
Dat vond ik echt even moeilijk.
Ja.
Echt even denken, ja, het zal wel dat je deze net uit mij hebt gesneden. Want wie anders? Maar zo voelde het toch even niet. Ik had niet meteen
Je kan
zoiets...
me alles vertellen.
Ja, je kan me alles vertellen. Ik heb het toch niet gezien?
Ja. Ja,
heel weird.
Ja, nee, ja, ik heb het niet gezien. Een soort black box.
Ja.
Ja.
Mini-mini-masterclass met dokter Mama.
Wanneer de beslissing voor een keizersnede tijdens de bevalling gemaakt wordt, spreek je van een secundaire sectio of een spoedkeizersnede. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een keizersnede. Redenen die bij de moeder liggen, als de ontsluiting of uitdrijving niet doorzet, zoals in dit verhaal, of omwille van de baby. Je kan je voorstellen dat het voor de mate van spoed nogal uitmaakt wat de indicatie is. Klassiek gaat een keizersnede zoals in dit geboorteverhaal. Na een ruggenprik wordt achter een lakentje de buik geopend. De baby wordt boven het lakentje getoond en daarna gaat de baby mee naar de kinderarts, naar een kamertje en suite. Als partner ga je mee, want jij bent de ogen en de oren van de zwangere die achterblijft op de operatietafel. Nadat jullie baby is nagekeken, komt de baby in doeken gewikkeld even bij je terug. Daarna gaat de baby naar de kraamafdeling samen met je partner, terwijl jij nog gehecht wordt, wat zeker nog 45 minuten duurt. Inmiddels zijn er veel nieuwe inzichten over wat er allemaal belangrijk is voor een goede start als gezin. Die inzichten worden volop ingezet bij de gentle sectio, ofwel de vrouwvriendelijke keizersnede. Wat zegt dat over de klassieke keizersnede? De gentle sectio wordt meestal toegepast als het van tevoren al duidelijk is dat de baby via een keizersnede geboren gaat worden. Omdat deze van tevoren ingepland wordt, is er tijd om voorzorgsmaatregelen te nemen. Want wat zijn nou de voordelen van deze keizersnede? De baby wordt langzamer uit de buik gehaald. De snede in de buik kan wat kleiner worden gemaakt, zodat de baby net iets meer zich een weg uit de baarmoeder moet wringen, zoals wanneer hij door het baringskanaal gaat. Zo wordt de meer natuurlijke overgang van baarmoeder naar buiten enigszins nagebootst. Op het moment dat de baby geboren wordt, gaat het lakentje, wat tot die tijd voor je gezicht gespannen is, omlaag, waardoor je mee kan kijken met het geboortemoment. Afhankelijk van de conditie van de baby en het ziekenhuis waar je bevalt, wordt vervolgens de baby of direct bij je op de borst gelegd, of eerst aan je getoond en daarna toch nog even meegenomen door de kinderarts. Er wordt meer tijd genomen voor het laten uitkloppen van de navelstreng en soms is het mogelijk dat je als partner de navelstreng ter plekke doorknipt.
Ook wordt de operatiekamer iets meer verwarmd, zodat de baby na de geboorte niet te snel afkoelt, en is er een extra verpleegkundige aanwezig om de baby goed in de gaten te houden. Daardoor kan het kindje bij jou op de borst blijven liggen terwijl de buik gehecht wordt. Je wordt als kersvers gezin dus niet gescheiden en hebt de mogelijkheid om volop samen dat eerste uur met jullie baby in je op te nemen. Ook krijg je de kans om direct in het eerste uur te starten met het geven van borstvoeding als je dat wil, wat de slagingskans vergroot. Is het zien geboren worden van jullie baby en als gezin niet gescheiden worden alleen voorbehouden aan degene met een sexio zonder spoedindicatie? Natuurlijk niet. Meer en meer wordt duidelijk hoe belangrijk dit is. En zodoende wordt er ook waar mogelijk meer rekening gehouden met deze belangen, ook bij spoedsexio's. Maar wanneer dit niet automatisch wordt aangeboden, pak dan de regie en vraag naar de mogelijkheden. Zo hoeft een keizersnede niet te voelen alsof het out of your hands is. 1 op de 7 zwangeren in Nederland krijgt een keizersnede en dat is een veel hoger getal dan dat je op basis van de voorlichting en verhalen zou verwachten. En anders dan wat veel mensen denken, kun je je ook hierop heel goed voorbereiden, zodat je minder voor verrassingen komt te staan. Het wordt tijd dat de keizersnede meer representatie krijgt, zodat je minder overvallen wordt en je de regie kan behouden mocht het jullie overkomen. Want wij gunnen het iedereen dat ook deze geboorte wordt beleefd als het wonder dat het is.
Omdat het mama het zegt.
Ja, wat toch wel dus ook een soort blank geeft in hoe moet ik maar hier dan toe verhouden in gevoel. En dat gaat waarschijnlijk ook als een razende snel voorbij, maar dat is toch eventjes iets wat dan langskomt.
Nou, ja.
Ja, en het bleef ook wel een tijdje. Daar waren we allebei verder niet heel erg geschokt door. Maar achteraf denk ik ook, hoe heb ik dan vervolgens kunnen aanvaarden dat ze dan wegliepen daarmee? Ja, omdat ik dacht, ja. Wat is dat? Van wie is dat kind? Voelt niet als van mij? En toen liepen ze weg, kwamen ze terug. Toen dacht ik, oh, dat helemaal in je opnemen van, hè, dit is het, dit is het nou? En toen gingen ze weer en toen vond ik dat ook fijn.
Het gekke is wel dat je zit daar achter het scherm en je denkt, waar slaat dit op? Vervolgens komt er in één keer als een soort van, nou ja, een duveltje uit een doosje, een hompje vlees. Je gaat wel meteen huilen.
Het is ontlading, toch?
Ja.
Ja, ik weet nog niet of het door de spanning kwam.
Nou, het was echt de climax, toch? Dit was toch alles waar je al die tijd naar hebt uitgekeken. Want ik vond ook dat ik kreeg pas een kind toen hij er was. Ja, ik bedoel, ik voelde de baby in mijn buik en ik zag die buik. Maar oprecht, ja, dat is flauw om te zeggen, maar er had ook een hondje in kunnen zitten.
Ja.
Ik werd pas, zeg maar, ouder toen ik het zag.
Ja, het bizarre is wel dat je inderdaad dan, jij hebt Joep, denk ik, wat zal het zijn, 20 seconden?
Ja, zoiets, of een minuut of zo, ik weet het niet.
Ja, voor mijn gevoel heel kort. En vervolgens loop je dan als partner met je kind loop je weg.
Ja.
En jij hebt vervolgens Joep pas een uur later of langer? Ja,
een uur later. En dan dus ook plat op je rug. En dan wordt er zo'n kindje op je gelegd. Ik weet ook nog dat ik vroeg, wil iemand hem even optillen en een stukje van me afhouden, zodat ik het hele kind in één blik kan vangen? Want dat was dus niet zo. Zo maf.
Want hoe ging het dan toen jij van de operatiekamer afkwam?
Nee, ik kom die OK uit in mijn McDreamy pak. En in één keer staat de familie dus, die stond daar ergens in een ruimte waar ze helemaal niet mochten komen. Die hadden gewoon, met z'n achter hadden ze de lift genomen naar de OK-afdeling. En ik weet niet hoe ze daar kwamen, maar het was echt een voorbode hoe opdringerig grootouders kunnen zijn. Maar goed, maar het gekke is dus, de familie heeft meer van Joep gezien dan Breg.
Ja. En dat kon me reet interesseren op dat moment, want ik dacht alleen maar, ha, la, la, la. Maar goed, achteraf dacht ik wel, oeh, dat is best gek.
Ja.
Ja.
Ik heb Joep ook, trouwens, en daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Ik heb Joep dus ook niet afgestaan. Niet, nee. Dus de familie heeft hem niet eerder vastgehouden dan Brecht.
En godzijdank, want daar hadden we natuurlijk niet over nagedacht. Nooit over gepraat, nooit een idee bij gehad. En op het moment zelf, serieus, ik had ze echt al onder de douche uitgenodigd in het begin. En ze hadden van mij de hele tijd juichend naast mogen staan. Zo gek voelde ik me. Het is meer dat ik er nooit over nagedacht had.
Nee.
En achteraf denk, oh gelukkig dat ik in ieder geval de derde in lijn was.
Ja.
Die mijn eigen kind pakte. Zelfs nu, vandaag, nog steeds, op zijn verjaardag, kan ik dat nog denken. Ja. Gelukkig.
Een brug tussen de ouders en de medische wereld, die gebouwd is op vier pijlers. Hoe symbolisch wil je het hebben? In de afgelopen 13 afleveringen kwamen ze elke keer terug en inmiddels kunnen jullie ze als luisteraar waarschijnlijk wel dromen. Hoe bijzonder is het dat die vier pijlers die wetenschappelijk bewezen zo bepalend zijn voor de beleving, echt op elke geboorte toepasbaar zijn? Want jij vraagt net, Daan, hoe komt het dan dat wij dat zo goed beleefd hebben? Dat heeft alles te maken met deze evidence-based medicine, die je eigenlijk alleen maar tot verbeelding kan doen laten spreken als je het narratief vertelt. En daarmee is het ook zo belangrijk om in beleid en protocollen van de hulpverlening deze evidence dat het gaat over beleving een grotere plek te laten innemen. Want als we ons enkel zouden blijven focussen op het beloop, dan blijven we enkel de harde uitkomstmaten gelden. Zoals bijvoorbeeld in dit verhaal een keizersnede. Wat is de indicatie? Wat is de uitkomst van de baby? Zijn er complicaties? Maar daarmee is niet het hele verhaal verteld. En dat doet een afbreuk aan de beleving. Hoe je de geboorte beleeft, heeft te maken met, en daar komen ze dus weer, de kwaliteit van de communicatie met de hulpverlening en mee mogen beslissen in beslissingen die jou aangaan. Of dat nou in het Duits was of niet, de communicatie was goed. En het voorstel voor de keizersnede was na urenlange geen progressie absoluut invoelbaar. De continu ondersteuning was fantastisch. Hoe jullie dit als een team gedaan hebben, waardoor jij je veilig en gehoord voelt, Brecht. Zo veilig zelfs, dat je bij je grootste nachtmerrie, een vacuüm, zelfs nog mee zouden kunnen gaan in die beslissing. Omdat je toch ergens die veiligheid gewaarborgd hebt gevoeld.
Ja.
En dat brengt ons ook op die laatste pijler, het hebben van realistische verwachtingen. De kennis dat het ook anders kan verlopen, wat dat dan ongeveer inhoudt, maakt dat jullie je niet uit het veld laten slaan. Sterker nog, dat als je op de operatietafel ligt, vlak voor de operatie, je je oprecht zo blij voelt, omdat het moment nu echt bijna daar is.
Ja.
Dat is waar het over gaat. En met die vier pijlers wordt elk verhaal, als er tenminste aan voldaan is, vaak een mooie beleving.
Heer, heer. Ah, wat mooi gezegd.
Zeker.
De klapper van het seizoen.
Zeker.
Later lachen we erom. Was er nog iets in jullie fantastische verhaal? Ik heb al op meerdere momenten smakelijk gelachen, maar welke is nou dat jullie denken, ja, dat topt het toch altijd allemaal over de ander heen?
Nou, we hebben in aanloop naar de bevalling al heel veel gelachen op die cursus.
Waar
inderdaad hele stereotype beelden werden opgeroepen van stellen die altijd in matching sokken kwamen.
Ja, want je moest je schoenen uitdoen en één stel had dan speciale sokken, trok ze aan.
Sokjes of zo, allebei dezelfde.
Met anti-slip eronder.
Nou, vonden wij gewoon heel hilarisch. Dus we hadden de hele tijd al wel een beetje van die bondjes met elkaar. En dat bleef in de bevalling dus ook wel zo. Weet je, die bondjes van, dat we allebei, ik zei volgens mij toch tegen jou, die gast lijkt precies Arjen Edeveen.
Ja. Fuck ja, Arjen Edeveen, ja, wow.
Maar heel vaak waren er van dat soort dingetjes dat we allebei onwijs moesten lachen.
Oh, en dan die Duitse, die twee vingers.
Een vinger, twee vingers, ik keek naar Daan. Het was dat het twee vingers naar binnen werden gebracht, ja, maar ik moest lachen.
Ik dacht dat het hele slotenvaart, dat het gewoon één grote soort, ja, allo-allo-achtige serie was of zo. I don't know, het was heel apart.
Maar mijn favoriete verhaal is toch wel dat ik dus echt voor me kan zien. En dat is ook wel lekker dat is ingevuld voor me. Dat moment dat jij met Joep wegging, En ik dus dat hele eerste uur miste. Dat mijn moeder en mijn zus zeiden dat jij als een soort van ja, beschermheer, heel vertederd, Joep de hele tijd hebt vastgehouden en er nog niet op kwam om hem af te geven.
Echt totaal niet.
Dat vind ik echt wel heel sweet. Een heel cool beeld.
Ja, en godzijdank dus
en
toch ook.
Godzijdank.
En godzijdank. Ja. Godzijdank. Hey, mag inmiddels Joep wel af en toe los nu met zijn 9 jaar?
Nee. Nee, nog steeds niet. Oma heeft hem nog steeds niet vastgehouden. Nee. En het glaasje vruchtwater staat ook nog steeds op het aanrecht beneden. Ja.
Maar de biertjes zijn op.
De biertjes zijn
hey,
op.
Hey jongens, wat onwijs leuk om dit met jullie gedaan te hebben. Super bedankt voor jullie verhaal en voor alle ins en outs. En ook de cliffhangers voor de eventuele volgende afleveringen van nummer 2 en nummer 3. Ja, lieve luisteraars, dat was hem dan. Het eerste seizoen zit erop. Wij nemen een korte pauze waarin we een spel gaan ontwikkelen ter gelijkwaardige voorbereiding op de geboorte en het ouderschap. Houd ons in de gaten op @drsmama op Instagram om als eerste op de hoogte te zijn. Mocht je nou mee willen doen aan het volgende seizoen, steengoede ideeën hebben of nieuwe onderwerpen of formatwijzigingen willen aandragen, voel je dan vrij om ons te mailen op podcast@drsmama.com, zodat we een volgend seizoen weer naar een hoger niveau kunnen tillen. Mega super bedankt voor het luisteren. We zijn echt onwijs geraakt door de lieve berichten die we mogen ontvangen over onze podcast. Zo bijzonder om terug te horen. Lieve mensen, tot de volgende.